Wij waren vorige keer in Matteüs hoofdstuk 13. En nu gaan we alsnog naar Matteüs hoofdstuk 12. Zoals min of meer aangekondigd. Want daar vinden we in vers 17... opdat vervuld zou worden hetgeen gesproken is door Jesaja de profeet, zeggende... En nu komt er een citaat uit Jesaja 42. Mijn knecht, welke ik verkoren heb, mijn beminde, in welke mijn ziel een welbehagen heeft, ik zal mijn geest op hem leggen en hij zal het oordeel aan de heidenen verkondigen. Hij zal niet twisten, nog roepen, nog zal er iemand zijn stem op de straten horen. Het gekrookte riet zal hij niet verbreken en het rokende lemmet zal hij niet uitblussen, totdat hij het oordeel zal uitbrengen tot overwinning. En in zijn naam zullen de heidenen hopen. En dat als commentaar op vers 16, waar staat: hij gebood hen scherpelijk dat ze hem niet openbaar maken zouden. Wat het nut is van dat men hem openbaar maakt, daar hoeven we niet over te spreken, denk ik. Dat lijkt me toch wel nuttig. Maar wat is nou het nut ervan dat er staat dat ze hem niet openbaar zouden maken? En nog wel, hij gebood hem scherpelijk. Hij drukte op het hart: denk erom dat je je mond erover houdt, dat je niet vertelt wat hier zojuist gebeurd is, waar we het nog niet over gehad hebben. En daar is een zeer goed antwoord op. Het antwoord is hier, opdat vervuld zou worden hetgeen gesproken is door Jesaja de profeet, zeggende. Dat schiet al een mooi stuk op, want we krijgen hier dan toch in ieder geval een verklaring van Jesaja 42. Waar deze woorden vandaan komen. En dus een commentaar op bijvoorbeeld die uitdrukking: hij zal niet twisten, nog roepen, nog zal er iemand zijn stem op de straten horen. Het gekrookte riet zal hij niet verbreken en het rokende lemmet zal hij niet uitblussen. Wat er gewoon staat in deze woorden en dus in Jesaja 42... is dat de Heer zich niet zal bezighouden met de wereld en zich dus ook niet aan de wereld als zodanig zou openbaren. Geen sensationele dingen, geen zichtbare dingen, enzovoorts. En u begrijpt natuurlijk waarom men dit soort schriftgedeelten niet kent. Dat is omdat christendom natuurlijk in de loop der eeuwen er altijd op uit geweest is om zichzelf te manifesteren in de wereld, met als excuus dat nou eenmaal de Heer zijn koninkrijk zou oprichten of iets van die aard. En dat zijn wij dan. Het is dan het christendom of de kerk of hoe het bij gelegenheid maar genoemd wordt, enzovoort. Men wil een plaats in de wereld hebben. Wij hebben daarom ook christelijke politieke partijen tegenwoordig en dat soort zaken. En natuurlijk allerlei organisaties die je zou kunnen beschouwen en die door buitenstaanders in elk geval beschouwd worden als belangengroeperingen, pressiegroepen, van het christendom enzovoorts. En zelfs iets als evangelisatie wordt gezien als propaganda voor het christendom. Wat het niet is, dat is het niet, dat is een misverstand. Maar mijn Bijbel zegt, en we hebben het daar vorige keer over gehad, dat de Heer zijn aangezicht zou verbergen. En dat blijft een van de grote centrale thema's doorheen heel het Nieuwe Testament. Ook in de evangeliën, maar later in de brieven ook, waar die dingen trouwens wat fundamenteler uiteengezet worden. Maar in de evangeliën, dat wil zeggen Matteüs tot en met Johannes, worden deze dingen wel degelijk genoemd. En vorige keer stonden we daarom stil bij Matteüs 13 vers 11 onder andere, waar de Heer zei: wel, het is u gegeven om de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te weten, maar dien is het niet gegeven. Het gaat om verborgen dingen. Het gaat om dingen die niet aan de wereld geopenbaard zouden worden. Dat is namelijk niet de bedoeling. De bedoeling van Gods werk in onze tegenwoordige tijd is niet dat hij een plaats krijgt in de wereld, maar dat de zijnen samen met hem een plaats krijgen in de hemel. En dat is niet in de wereld, maar daarbuiten. Of zoals de Heer in die merkwaardige woorden van Johannes 17 aankondigde over de zijnen. Hij zei: zij zijn niet van de wereld, gelijk als ik van de wereld niet ben. En hij zei bovendien: ik bid niet voor de wereld, maar ik bid voor degene die gij mij gegeven hebt. Paulus voegde er jaren later aan toe: laat ons dan tot hem uitgaan, buiten de legerplaats, zijn smaadheid dragende. En dan heb je weer zoiets. Zijn smaadheid dragende. En als wij dat niet willen, dan gaan wij in de legerplaats en proberen zelfs, want christenen zijn we proberen zelfs de Heer een plaats te geven in de legerplaats, Terwijl hij zegt, daar ben ik niet, daar hoor ik niet thuis. Ik ben daar uitgegaan. En als je mij wil ontmoeten, moet je er ook uit. En dat is de reden, denk ik ook. Een van de redenen, maar in essentie de reden waarom zoveel gelovigen in de praktijk zo weinig van de Bijbel weten. Want de meest fundamentele waarheid voor onze dagen, de meest fundamentele tegenwoordige waarheid, met de uitdrukking uit 2 Petrus 1, is dat de Heer zich een volk verzamelt, roept, zei Jacobus, voor zijn naam, uit de volkeren en niet te midden van de volkeren. Dat de gemeente, dat wij dus in de toekomst een plaats en een functie zullen hebben in de openbaring van het Koninkrijk van Christus, dat is zo, maar dat is pas in, dan wel na, de wederkomst van Christus. Nou, het is in, maar het is maar de vraag wat u onder die term verstaat, want die wordt ook slecht begrepen. Maar de wederkomst van Christus is een periode in de Bijbel, en in die periode is de gemeente wel degelijk betrokken in de openbaring van zijn koninkrijk, maar niettemin, dat is na de opname van de gemeente. Dat is niet meer in onze bedeling. In onze bedeling zou het koninkrijk van Christus en dus het werk van Christus verborgen blijven. Daarna, in de wederkomst van Christus, zal dat koninkrijk geopenbaard worden. En weer daarna hebben we wat Johannes de Heer noemde het duizendjarig rijk. Dat wil zeggen de periode waarin dat koninkrijk van Christus op aarde openbaar is. Hebben we dat nog? En de meest gemaakte fouten binnen het christendom bestaan altijd daaruit dat men zichzelf plaatst in de verkeerde bedeling. Men kent de tijden en gelegenheden niet. En de ene categorie plaatst zich in een voorgaande bedeling onder de heerschappij van de wet. En de andere categorie plaatst zich in de dagen van de wederkomst van Christus, waarin zijn koninkrijk op aarde zal gebouwd worden. Nou ja, daar zijn er in ieder geval 144.000 van, denk ik altijd, met een grijns op mijn gezicht. En dat lijkt me wel weer voldoende voor vandaag. Men kent die dingen niet. Men kent het onderscheid niet. En toch, dat is hoogst essentieel. Als we het onderscheid niet kennen, kennen we onze eigen plaats en positie niet. Hebben ook geen idee, niet alleen wat de Heer doet, maar ook niet wat de Heer in ons zou doen, enzovoorts. En daarom is het essentieel, en daarom worden die dingen ook in de evangeliën, zal ik maar zeggen, tijdens de omwandeling van de Heer Jezus op aarde, aangekondigd. Waaronder hier in Matteüs hoofdstuk 12. En dat naar aanleiding van een teken, vanaf vers 9 is dat, want dat is de aanleiding van de gebeurtenissen. Daar is sprake van de genezing van iemand. Nou gebeurde dat wel vaker natuurlijk, maar vooruit. Hè. Maar er is sprake van de genezing van iemand en nadat het achter de rug is, zegt de Heer tegen zijn discipelen, hij zegt tegen hen, hij gebood hun scherpelijk dat zij hem niet openbaar maken zal. Waarna wij toch ons afvragen waarom hij dan in vredesnaam dit soort tekenen deed, want daarmee maakt hij zich openbaar. Dat is toch aan te tonen ook, want in het Johannes-evangelie staat dat daarmee de Heer zijn heerlijkheid openbaarde, door tekenen te doen, enzovoorts. Daaraan zou men herkennen. En aan het eind van het Johannes-evangelie, in de laatste hoofdstukken staat een paar keer, deze tekenen zijn beschreven opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus en opdat gij geloven dat leven hebt in zijn naam. Met andere woorden, de tekenen zijn er opdat men de Heer Jezus als de Messias zou herkennen op een of andere wijze. Nou, hier doet hij zo'n teken en dan zegt hij tot zijn discipelen dat ze hem niet zouden openbaar maken. Waarom niet? Omdat dat deel uitmaakt van het teken. U weet, we zullen straks nog wat schriftplaatsen lezen, maar u weet dat er soms bij staat dat ze toen dus juist deden. Want toen werd er nog meer aandacht gevraagd, door te zeggen, je mag er niet over praten, werd er nog meer aandacht gevraagd voor de gebeurtenissen. Dat werkt nou eenmaal toch averechts. Maar het maakt onderdeel uit van het teken. Al wat de Heer Jezus deed en zei, heeft een bedoeling. En wat hij deed waren tekenen. En dit maakt daar deel van uit. Dat hij zegt, niet over praten. Ze zouden hem althans niet openbaar maken. Het hele punt is namelijk dat al die tekenen zo zonder meer tekenen zijn van het werk van Christus in onze tegenwoordige tijd. Niet ze zijn er het voorschot op, dat is ook een misverstand. Dan denkt men, wat de Heer Jezus toen deed, dat doet hij nu ook, onder het motto, hij is gisteren en heden tot in eeuwigheid dezelfde. Wat ik ook altijd vreemd vind, want ik ben nog altijd dezelfde als 60 jaar geleden, maar ik doe niet meer dezelfde dingen. Ik ben inmiddels zindelijk geworden, denk ik. En waren nog een paar... Ja, bedoel, dat is toch duidelijk. Je doet niet meer dezelfde dingen. Toen ik een kind was, dacht ik als een kind en handelde ik als een kind. 1 Korinthe 13. En je weet wat kinderen doen. Dus, nou goed. En, hè? Maar daarna komt het volwassenen, het volmaakte staat er, en is alles anders. Is er niet gedaan, hetgeen eens kind was. Ik bedoel, men kan dezelfde zijn, maar daarom doet men nog niet dezelfde dingen. Dat is een misverstand. Dat is nou juist het aardige, dat ondanks de verschillende dingen die je doet, dat je altijd dezelfde blijft. Aan jezelf gelijk blijft, heet de uitdrukking in het Nederlands. Wij kennen dat geloof ik niet meer. Tegenwoordig moet alles veranderen en progressief voortschrijdend zijn, en lang levende verandering. Ik vind het onzin. Waar het juist om gaat is dat we leren wie wij zijn en dat we dat dan ook blijven, ondanks wat wij doen. Dat is de kunst van het leven, eigenlijk.
Trouw aan jezelf.
Trouw blijven aan jezelf, ja. Net als God zelf, die blijft ook trouw aan zichzelf. Romeinen 3, onder andere. Is dat allemaal zwart op wit in de Bijbel? En die tekst uit Hebreeën 13 luidt trouwens niet, hij is gisteren en heden
dezelfde.
Er staat... Niet dat het verkeerd vertaald is, maar wij begrijpen hem niet goed meer. Maar wat er staat is, hij is gisteren en heden tot in eeuwigheid zichzelf. En dus trouw aan zichzelf. Maar dat hij hetzelfde doet. Nee hoor, want hij zou eerst zeggen, heb ik aan Jacobus gevraagd. Aan zijn broer, zeg maar. Hè? Nou ja, zijn halfbroer of hoe dat maar heet. Maar die zei, nee, hij verzamelt zich, hij roept zich eerst een volk uit de heidenen voor zijn naam. En daarna zal hij wederkeren om de vervallen hut van David weder op te richten en zo verder. Goden zijn al zijn werken, zijn er nogal wat bij elkaar, van eeuwigheid bekend. Staat er dan meteen achteraan. Dat verandert nog wel eens wat. En men zegt dan, ja, maar de heer genast toch al die zieken en dat doet hij toch vandaag ook nog. Dan zeg ik, nee, dat doet hij vandaag niet. Dat is, heeft hij niet beloofd. En bovendien is het niet in overeenstemming met zijn werk in onze tegenwoordige tijd. En bovendien, het waren tekenen. En nadat die tekenen gedaan zijn, zijn ze ook niet meer nodig. We hebben een functie vervuld. En daarom verdwenen sommige tekenen met grote nadruk. Waaronder ook onder, die van het spreken in tongen en zo. De veranderde dingen. God werkt een plan uit. Dat is voor velen, nou ja, het meest fascinerende eigenlijk. Dat begrijpen ze niet. God werkt een plan uit. Men denkt over God veel te statisch. Alsof het iets is dat ergens is enzovoorts. En dat blijft altijd maar hetzelfde. Er verandert niks mee. Een soort vast gegeven. Een vaste factor waarmee je rekening moet houden. Die nooit verandert in heel de geschiedenis niet. Maar zo ligt het niet. God doet een werk. En hij doet het in fasen. En wij maken van zijn tegenwoordige werk deel uit. Zo zit het. Niet van wat hij vroeger deed. Toch? En wat hij in de toekomst zal doen, wel, daar zullen we moeten wachten. Komt later pas. God ontwikkelt een plan. Zie? Met een tijdschema trouwens. Zoals uit het Bijbel duidelijk blijkt. En... Dat plan Gods houdt inderdaad in dat in onze dagen, waarin het Joodse volk ongelovig is, sinds wat wij noemen de eerste komst van Christus, dat in onze dagen hij zich verbergt voor dat volk, maar daarmee voor de wereld, omdat nou eenmaal zijn plan zo in elkaar steekt, dat al wat hij zou doen aan of in de wereld, zou hij doen via zijn koninklijke en priesterlijke volk. En dat is, nou, op de aarde in ieder geval, is dat primair het Joodse volk, of wat er van Israël over is, zal ik maar zeggen. En waar dat volk ongelovig is, doet God wel een werk, maar niet via dat volk. Dat is de vraag die in Romeinen 3 gesteld wordt. En daar staat die uitdrukking, of God aan zichzelf gelijk blijft, trouwens aan zichzelf. Daar staat er, ja, wat is het al zijn sommigen ongelovig geweest... met name het Joodse volk officieel, zal hun ongeloof het geloof van God teniet doen? Vraagteken. En in de andere vertaling zal hun ontrouw de trouw van God teniet doen? En het antwoord is, dat zij verre. Hij blijft trouw aan zichzelf en aan zijn beloften en hij doet dus wat hij heeft aangekondigd. En dus ook het tegenwoordige werk van Christus werd tevoren aangekondigd. Zij het dan enigszins bedekt... Maar niettemin heeft hij het aangekondigd. Zie. En dat is wat wij dus in dit soort schriftplaatsen steeds opnieuw tegenkomen. En de tekenen die de Heer Jezus deed, ik zeg altijd zijn tekenen van altijd weer hetzelfde, namelijk van zijn tegenwoordige werk in essentie. Hier ook, daar is sprake van een teken vanaf vers 9 in Matthäus 12. Vandaar voortgaande kwam hij in hun synagoge. Let op, hun synagoge, hè. Het is niet zijn synagoge. Elders heet het ook het feest der Joden. Was nabij, was niet, het was lang geleden dat het gezette hoogtijden des Heren waren. Het was al lang feest der Joden, ze hadden zich al lang toegeëigend. Het was niet een feest voor de Heer, het was een feest voor henzelf. En de synagoge is helemaal niet een wettische instelling. Het wordt niet geregeld onder de Mosaïsche wet. De synagoge heeft men uitgevonden in de Babylonische ballingschap. Het is dan ook een Grieks woord, niet een Hebreeuws woord. Synagoge betekent gewoon vergadering, samenkomst van mijn part, in Grieks. Men heeft dat uitgevonden om hun eigen Joodse cultuur en identiteit te behouden in de Babylonische ballingschap. Maar met de Mosaïsche wet heeft het ook al niks van doen. Ik bedoel niet dat het niet zou mogen. Ik bedoel gewoon, natuurlijk mag, dat mag allemaal, maar het staat niet in de wet voorgeschreven. Dus het is hun eigen, het is een Joodse synagoge. Zie? Nou goed. Vandaar voortgaande kwam hij in hun synagoge en ziet, er was een mens die een dorre hand had. Een verlamde hand. Een hand waar een verdroogde hand is het idee. Er zit geen vocht, geen water in. Geen bloed ook waarschijnlijk. Maar in ieder geval betekent, er was geen leven in. Hè? Als iets verdord is, is het dood. Zo lees je in de Bijbel ook over een dal der dorre doodsbeenderen. Daar vind je hetzelfde woordgebruik. Dus een dode hand, feitelijk. Een dorre hand. Is geen water in, is het grondidee. En water is een beeld van het woord van God eigenlijk. En het woord van God geeft leven, maar het was in die hand niet aanwezig. Zal ik even gauw verder gaan? En de hand, wel, in zekere zin is Israël de hand van God. Dat wil zeggen het instrument waarmee hij zijn werk doet. En daarom, wat van Israël over is, heet niet voor niks Jood, begrijp je me goed. Historisch wil zeggen dat men erfgenaam is van Juda. Met opzet zeg ik niet afstammeling van Juda, want er is groot misverstand over. En daar wilde ik nou niet op ingaan. Maar wij noemen hen Joden, afgeleid van de naam van Juda. Maar Juda hangt samen met het Hebreeuwse woord Yad, hoewel dat ook Amsterdams is. Namelijk Jiddisch, en een jat is een hand.
Dat is een aanwijspakje.
Bijvoorbeeld, dat noemen ze ook een jat. Ja, het is een hand, gewoon, hè. En dit heet jatten, hè. Dit.
Ja.
Nou goed, als werkwoord. Dat wil zeggen, het Joodse volk, maar eigenlijk heel Israël, wordt beschouwd als hand van God, waarmee hij zijn werk doet. Men heeft er trouwens ook nog ooit via een omweg van gemaakt dat het woord Jood zou betekenen Godlover. Iemand die God looft. En dat is afgeleid van het idee dat als men de Heere looft, dan steekt men de hand op. Dat is een Jod en het is een Jat en het is een Jood. En daar komt die vertaling vandaan. Ik vind hem erg ver gezocht. Maar goed, het is niet echt de betekenis. En bovendien, als het echt zo was, dan zouden zij gelovig zijn, ook als volk. En dat zijn ze niet, dus het blijft een wat vreemde vertaling. Maar het is eigenlijk geen vertaling. Het is hand. En wat hier besproken wordt, is een dorre hand. Een levenloze hand. Een hand die vocht is kwijtgeraakt. Een hand waarin het woord van God geen rol van betekenis meer speelt. U kunt zo'n uitdrukking vinden. En ik doe het alleen maar al bij wijze van voorbeeld, want ja, het zijn eigenlijk algemeen, moeten eigenlijk algemeen bekende Bijbelse waarheden zijn. Als voorbeeld lees ik u Hosea. Even kijken of ik het gauw kan vinden. Hosea hoofdstuk 4. Hosea 4. En ik wijs er meteen op dat Hosea profeet was onder de 10 stammen van Israël, niet onder de 2. Dat blijkt uit de eerste verse en uit de rest van het boek trouwens. Hoewel Juda wel in het verhaal voorkomt, de twee stammen namelijk, maar primair gaat het om de 10 stammen van Israël. En daar wordt aangekondigd in vers 6, nou ja, in hoofdstuk 1 en 2, dat Israël lo ami, niet mijn volk zou zijn. Hè? Thema dat in het Nieuwe Testament in meerdere plaatsen wordt aangehaald. Maar goed. Maar er staat in Hosea hoofdstuk 4, mijn volk is of wordt uitgeroeid, omdat het zonder kennis is. En kennis is uiteraard kennis van de waarheid en dus van het woord van God. En hier staat, mijn volk is uitgeroeid. Men vertaalt het ook wel met afgesneden of gaat ten onder of zal ten onder gaan, want dat kan ook nog. Omdat het zonder kennis is, vers 6 van Hosea 4. En daarna worden ze rechtstreeks toegesproken. Dewijl gij de kennis, en dus het woord des Heren, dewijl gij de kennis verworpen hebt, heb ik u ook verworpen, zegt de Heer, tot hen. En voor alle duidelijkheid, dit betekent dus, omdat gij mijn woord, dat van mij komt, verworpen hebt, heb ik ook u verworpen. Of zal ik ook u verwerpen, want zo kun je hem ook nog vertalen. Dat gij mij het priesterambt niet zult bedienen. Want het idee blijft dat heel Israël, dat wil zeggen alle stammen van Israël, deel uitmaken van dat priesterlijk volk. Dat wil zeggen, Israël als volk is een priesterlijk volk. Het lastige eraan is echter dat bepaalde waarheden, bijbelse waarheden, toegepast worden op verschillende niveaus. En wij denken dan meteen, ja, maar in Israël was het priesterschap toch alleen gegeven aan de stam van Levi. En binnen de stam van Levi weer aan die familie van Aaron. Dan zeg ik, ja, dat is zo, maar dat is binnen Israël. Maar gezien van buitenaf, vanuit de heidenen om zo te zeggen, wordt heel Israël beschouwd als een koninklijk priesterdom. U kunt het lezen in wat het maar was, Exodus 18, 19, 20, weet je veel. Ik lees hem voor het gemak altijd maar gauw uit 1 Petrus 2. En daar staan de juiste verwijzingen dan wel weer bij. Gij zijt een koninklijk priesterdom. Een uitverkoren volk, een verkregen volk enzovoorts. Heel Israël is een volk, is een koninklijk dan wel een priesterlijk volk. En zoals je onder de mensen een priester kunt hebben, zo kun je ook onder de volken een priesterlijk volk hebben. En Israël is dat priesterlijke volk. En waar de verantwoordelijkheid van de priester is om het woord van God te bewaren, te onderwijzen, te handhaven, of hoe dat maar heten mag, uit te voeren trouwens ook, is dat dus de verantwoordelijkheid van Israël, van oudsher. Hun zijn de woorden Gods toebetrouwd, Romeinen 3, ben ik toevallig weer. In de eerste verse. Wat is het voordeel van de Jood of het nut van de besnijdenis? Vele op alle manier. Maar dit is wel het eerste dat hun de woorden God zijn toebetrouwd. Aan heel Israël namelijk. Niet alleen aan de Joden, maar aan alle stammen van Israël uiteraard. Aan heel Israël, het hele volk. Zie. Maar hier wordt tot het volk gezegd, of althans een deel van het volk, maar hier wordt tot het volk gezegd, jullie hebben mijn woord verworpen, en dus zal ik u verwerpen. Hoezo? Wel, als zij dat woord van God verwerpen, kunnen zij dus onmogelijk het priesterambt vervullen, want het priesterambt bestaat uit dat ze dat woord van God zouden betrachten, bewaren, onderwijzen, bedienen, hoe heet zoiets. Maar waar men het zelf niet heeft, of niet kent, of zelfs verwerpt, kan men de functie dus niet uitoefenen. En als gevolg daarvan, zegt de Heer, dan zet ik je uit het ambt. Heb je dat tot zover? Niet maar tot de priesters in Israël, maar tot heel Israël wordt het gezegd. In aansluiting op Hosea 1 en 2, Ami wordt lo Ami, mijn volk wordt niet mijn volk, enzovoorts. En hier is de gedachte, mijn priesterlijk volk wordt uit het priesterambt ontslagen. Het is mijn volk niet meer, laat staan mijn priesterlijk volk. Het is maar één volk van God in onze dagen overigens, maar we hebben het er nog over. Dat is de gemeente. Dat zijn de verzamelde gelovigen uit onze dagen. Dat is wat Petrus zegt in 1 Petrus 2. Hij zegt, wat Israël betreft, ze zijn ongelovig en op hen is van toepassing dat verhaal over die steen. Zij zouden over de steen struikelen, enzovoorts. Maar daarna zegt hij, maar gij, U die gelooft. Gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk enzovoorts. En, het wordt, en gij die eertijds lo-ami waard, maar nu ami geworden zijt enzovoorts. Hè? Die woorden zijn ontleend aan Exodus, daar uitgesproken op, over Israël. Maar ze worden door Petrus uitgesproken over de gemeente. En Paulus doet feitelijk hetzelfde in Romeinen hoofdstuk 9. Een systematische uiteenzetting daar. Want Israël is officieel uit dat ambt ontslagen. En dus staat er, mijn volk is uitgeroeid. Begrijp je me goed, het staat er alsof het al verleden tijd is in de dagen van Hosea. En dat is niet zo, maar dat is het oude verhaal van het Hebreeuws. Je kunt aan het Hebreeuws niet zien of het de toekomst is of dat het al gebeurd is. Dat moet gewoon uit het verband blijken. En iedereen weet dat. Want wij kennen allemaal Jesaja 53, dat in de verleden tijd staat. Maar u weet dat het nog toekomst was, hè? Over gelijk een lam dat stom is. Gelijk een lam werd hij ter slachting geleid. Gelijk een schaap dat stom is voor zijn scheerders. Alzo deed hij zijn mond niet open. Maar het moest nog, duurde nog pak een beetje 700 jaar voordat het zover zou zijn. Hebreeuws is een vreemde taal. Nou, elke taal is trouwens vreemd, maar vooruit. In het Fries in het bijzonder. Ja, je voelde hem al hangen, hè? Hij schopte hem er wel in, ja. Hij hing al, nou goed. Ja. Maar het is nog toekomst. Mijn volk zal worden uitgeroeid, omdat het zonder kennis is. Terwijl gij de kennis verworpen hebt, heb ik ook u verworpen dat gij mij het priesterambt niet zult bedienen. In Deuteronomie lees je dat de gewone Heer zegt, terwijl gij mij in vergetenis gesteld hebt, zo zal ik u in vergetenis stellen. En ik zal mijn aangezicht voor u verbergen. Enzovoorts, enzovoorts, want het wordt daar ook hoofdstukken lang herhaald met grote nadruk. Maar hier vind je dezelfde gedachte alsnog bij Hosea. Namelijk, ik heb u verworpen dat gij mij het priesterambt niet zult bedienen. En nog een keer, terwijl gij de wet uw schouds, de Torah, in het Engels the truth, en daarna in het Nederlands alsnog de waarheid, want het Hebreeuwse Torah kennen wij in het Nederlands feitelijk ook, of via het Engels ook. Dat betekent eigenlijk onderwijs, namelijk onderwijs in de waarheid. Wet is onderwijs en onderwijs is per definitie in de waarheid. En dus Torah is truth en truth is de waarheid, enzovoort. En trouw, ons woord trouw, is dus gewoon het Hebreeuwse woord Torah dat we gewoonlijk vertalen met wet. Het is dat wat blijft. Het is dat wat trouw is. Het is wat waar is. En waar is dat waar is en waardevol is in het Nederlands. Heeft ook de betekenis van het blijft, daarom is het waardevol. Hebben jullie nog? Goed. Nou, dat heeft wat taal. Dat vind ik altijd leuk om het erbij te vertellen. Want je moet toch leren hoe begrippen met elkaar samenhangen. Dus terwijl gij de wet uw schats vergeten hebt, zal ik ook uw kinderen vergeten. En daar, hieruit blijkt dat het dus nog toekomst was. Enzovoort. Maar het betekent dat Israël uit het priesterambt ontslagen zou worden. Heel Israël? Nou ja, het is maar de vraag wat je eronder moet verstaan. En dat blijkt lastig te zijn, vandaar dat er zoveel verwarring is over de term Israël. Wat is dat eigenlijk, Israël? Maar ja, die vraag wordt ook gesteld aan het begin van Romeinen 9, weet u wel. Wat is dat eigenlijk, Israël? En die zijn niet allen Israël die uit Israël zijn enzovoorts. Bedoel je Israël in de zin van die man die Jacob heette, en bedoel je dus zijn afstammelingen? Of bedoel je niet zijn afstammelingen, maar zijn erfgenamen? Want dat kan ook nog. Dat zijn niet noodzakelijk alleen zijn afstammelingen. Of bedoel je Israël, de naam die God gaf aan de gelovige man? Want de man heette niet Israël, heette Jacob. En dus is het de naam van een gelovig volk. En daarna is de vraag, maar kan een ongelovig volk de naam Israël dus dragen? En dan is het antwoord weer, nou ja, eigenlijk niet. He? Je hebt zo'n mooie uitspraak ergens in het Oude Testament die zegt, het woord is gezonden aan Jacob, maar het is gevallen in Israël. Dat vind ik altijd een leuke. Het woord wordt gezonden aan ongelovig volk, en maar daar waar het woord ontvangen wordt, heet het volk per definitie Israël. En niet meer Jacob. Hebben jullie nog? Het onderscheid wordt niet altijd gemaakt, maar heel dikwijls wel, hoor. zelfs al in het leven van Jacob. Soms hele stukken heet hij alleen maar Israël. En Israël zeide enzovoort. En het was gewoon de man, Jacob. En dat is niet voor niks zo, het heeft allemaal een betekenis. Maar goed, daar gaat het me nu niet in het bijzonder om. Maar de vraag is of dat Israël zou uit het ambt gezet worden. Heel Israël, ja, maar het heeft altijd uitleg nodig. En als we de geschiedenis doorgaan, en dan komt hij, dan ga ik weer even heel snel en kort door de bocht, want we hebben het er al zo vaak over gehad. In de eerste plaats, de 10 stammen werden sowieso korte tijd later uit het priesterambt ontslagen. Zij werden weggevoerd in de Assyrische ballingschap. Naar het land der Meden. Medië. En daarna kom je de naam Israël dus niet meer tegen. Daar komt het idee vandaan dat het gaat om verloren stammen. Dat is niet waar, de naam is alleen verdwenen. Niet dat dat problematisch is, want de Heer zei tot Abraham... in Isaac zal u het zaad genoemd worden. Wat een vreemde term is, in Isaac zal u het zaad genoemd worden. Dat zou toch moeten betekenen dat zijn zaad Isaac zou heten. Dus hoezo Israël? Maar de naam Israël is inderdaad zoek geraakt wat betreft die 10 stammen, maar de naam Isaac zeker niet, hè? Nee. Nou goed. Want we hebben het nou dus weer over de Saxons, de zonen van Isaac. En zo zijn we weer rond. Daar is niks verdwenen of verborgens of geheimzinnigs aan. Men wil het alleen niet weten. Niemand heeft er belang bij om te weten wie die 10 stammen zijn. In de praktijk. En het maakt ook helemaal geen bal meer uit, overigens. Al lang niet meer. Die 10 stammen, zelf. Nou ja, ze zullen wel onderscheiden kunnen. Ze kunnen onderscheiden worden, maar dat is altijd ongeveer. Hè? Door vermenging van menselijk zaad, heet die uitdrukking in Daniel hoofdstuk 3, vervagen die grenzen enigszins. Maar in het algemeen zijn ze bekend. Er bestaan boeken over uit verschillende bronnen, zelfs uit Joodse bronnen die precies vertellen. Nou ja, precies vertellen, maar die vertellen waar die verschillende stammen, ook van de 10, zo al gebleven zijn, enzovoorts. He? Dus ja, ik vind het allemaal geen punt. Maar waar het om gaat, is, het heet niet meer Israël. Het is onder de heidenen verstrooid geworden. De Heer heeft het onder de heidenen verstrooid. En het werd dus Lo-Ami, en het was sindsdien niet meer het priesterlijk volk, om de eenvoudige reden dat die 10 stammen, zolang als ze als 10 stammenrijk bestonden, namelijk sinds de dagen van Jerobeam, sinds de splitsing van het Rijk, zal ik maar zeggen, hebben ze nooit zich iets laten gelegen liggen aan het woord van God of aan de wet Gods of wat het maar was. Dat weet u toch, hè? Ik zeg altijd, je leest nooit een keer van een van die koningen van het Noordelijke Rijk, want zo noem je het ook, dat hij deed dat wat goed was in de ogen des Heeren of zo. Dus altijd hij deed wat kwaad was in de ogen des Heeren enzovoorts. Hè? Nou goed. Dus dat is dan dat. We hadden de 12, we zijn de 10 weg, we hebben nog 2 over. En toen was de vraag, waar is de 13e? Maar ja, daar hebben we het nou maar niet over, hè? Want er waren de 13. Maar vooruit. Er waren de 10 weg. 10,5 dan vooruit. Er waren de 10 weg en toen waren er nog 2 over. En wat is er met de 2 gebeurd? Hetzelfde. Alleen veel later. Nou ja, ze zijn eerst in Babylonische ballingschap weggevoerd, maar daaruit teruggekeerd. Officieel. Nee, niet een meerderheid. Een minderheid is eruit teruggekeerd, maar officieel is het Joodse volk teruggekeerd. Dat wil zeggen, er ontstond daarna weer een Joodse staat, of wat er voor door moest gaan. In de dagen van Ezra, Nehemia, Zacharia, Haggai, wat hebben we nog meer? Malachi, ja, Habakkuk niet, nee. En daarna de Maccabeën en wat het maar wezen mag. Tot in de dagen van, laten we zeggen, Matthäus 1... dan wel Lucas 2, want het loopt weer tegen kerstfeest natuurlijk, tot in de dagen van keizer Augustus en Quirinius, hoe het maar heten mag, enzovoorts. Hè? Dat wil zeggen, er was toch nog een Joodse staat, en Paulus vroeg, wat is het, hoe zit het met de Joden? Nou, hen is het woord van God toevertrouwd. Dus inderdaad, dat was nog zo, zij waren nog dat priesterlijke volk, officieel. De vraag is niet, wat brachten zij ervan terecht? De vraag is of ze officieel nog in het ambt stonden. Heb je dat nog? En Die wordt bevestigend beantwoord. Ja, dat was zo. Maar dat loopt maar tot aan de dagen van handelingen, feitelijk. Omdat het Joodse volk ook gedurende de periode van handelingen tot in handelingen 28 aan toe officieel liet weten niets van doen te willen hebben met Jezus van Nazareth. En vandaar dat elke keer weer dat Sanhedrin voorbij komt in handelingen en de apostelen voor het Sanhedrin staan en uiteindelijk ook de apostel Paulus nog eens verschijnt voor Herodes. Het duurde wel wat lang, hij zat een paar jaar gevangen, een jaar of drie. Twee, drie, weet ik het, in Caesarea, maar dat wachtte allemaal totdat een keer die koning der Joden, en die heette in die dagen altijd Herodes, met een of ander rugnummer erbij, maar uiteindelijk moest hij dan toch voor Festus Felix, en toen voor Felix en Herodes, dan had hij de koning der Joden, kon hij het nog een keer vertellen aan de vertegenwoordiger, de officiële vertegenwoordiger van het Joodse volk, en die zei, gij beweegt mij bijna een christen te worden, maar toch maar niet. Nou ja, toen werd Paulus nog doorgestuurd naar Rome, waar hij voor de keizer zou verschijnen, dat is waar, maar in de eerste plaats weer had hij een ontmoeting met de Joodse leidslieden in Rome, de hoofdstad van het toenmalige Wereldrijk enzovoorts, en hetzelfde verhaal. En daar wordt trouwens ook Jesaja 6, maar die heb ik geloof ik vorige keer gelezen, aangehaald van, over die verharding van het Joodse volk. Ja, dat geloof ik wel, ja. Daarna, maar dat staat niet meer in handelingen, hè. Ik heb het nu over de Bijbelse geschiedenis. Ik zeg, het Joodse volk blijkt tot en met handelingen, in die periode, ongelovig te zijn en te blijven. Niet, het kwam tot ongeloof aan het eind van het boek. Het was daarvoor al ongelovig, maar in het boek wordt dat herhaalde malen bevestigd door de officiële vertegenwoordigers van het Joodse volk, zoals er zijn het Sanhedrin, de hoge priester en de koning der Joden. Daar gaat het om, hè. Maar inderdaad, zuster, daarna is ook de apostel Paulus. Maar hoor hoe ik het zeg, want ik ga er toch niet uitgebreid op in. Maar is ook de apostel Paulus alsnog naar de tien stammen gegaan. Naar het uiterste westen gereisd enzovoorts, via's. Ja, zeker, zeker. Paulus heeft het zelfs in zijn uiteenzetting over de geslacht Israëls. Onze geslachten. Dat wil zeggen, niet alleen de twee, maar de 12, dan wel de 13. Maar in ieder geval alle stammen van Israël heeft hij het over. Hè? Maar Petrus eigenlijk ook in Handelingen 2, als hij zegt, zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls. Want zoek de uitdrukking maar op, het ganse huis Israëls. Het is... Het zijn de beide huizen Israëls verenigd in één. Maar het punt was, en dat probeer ik nu te vertellen, dat eerst de 10 stammen uit het ambt ontslagen zijn en daarna de 2 stammen. Dus het is op heel Israël van toepassing. Het werd uit het priesterambt gezet. En daar komt hij, daar komt hij. Komt weer de vraag. Wat is het al zijn sommige ongelovigen geweest zoals hun ongeloof het geloof van God er niet doen? En het antwoord is volstrekt niet. En dan vragen wij ons af, maar hoe kan dat dan? Want God zou een werk doen aan en via Israël. Zou via Israël zijn koninkrijk bouwen, manifesteren, oprichten, wat er mee wezen mag. En zou zijn werk via Israël doen, maar er is niks van terechtgekomen. Blijkbaar, want eerst de 10 en daarna de 2 zijn uit het priesterambt gezet. En dus heel Israël is uit het ambt gezet, zoals hier in Hosea 4 dan. In Hosea 4 wordt aangekondigd. Hoe zit dat dan? En dan komt een heel ander verhaal naar voren. Namelijk dat op het moment, du moment zeg ik altijd. Ik vind het een prachtige uitdrukking, du moment. Vanaf het moment dat de twee, voor zover het een moment is. Hè, maar vanaf het moment dat de 2 stammen uit het ambt gezet werden. Kwamen de 10 stammen in het ambt terug. Alleen... Dat staat niet zwart op wit expliciet in de Bijbel. En daarom vinden sommigen dat ik het er niet over mag hebben. En dat het dus ook wel niet waar zal zijn, want anders stond het wel in de Bijbel. Maar ik zeg altijd, slag bij Nieuwpoort staat ook niet in de Bijbel. En niemand twijfelt daaraan. Hè? En nog zo wat. Of zullen we zeggen de verwoesting van Jeruzalem? Dat het gebeurd is, staat ook niet in de Bijbel. Maar het is wel gebeurd. Het was namelijk aangekondigd. En dit was ook aangekondigd, want Ik had Hosea weggeslagen, maar nu zoek ik hem alsnog maar weer op. Want eerder in Hosea vinden we een paar uitspraken die overigens in Romeinen 9 worden aangehaald en toegelicht. Al eerder in Hosea vinden we de uitdrukking... Even kijken. In vers 10... Midden in het vers. En het zal geschieden dat ter plaatse waar tot hen gezegd zal zijn... Gij lieden zijt lo ami... Oh, sorry, Hosea 1, vers 10, midden van het vers. Hosea 1, vers 10, midden van het vers. Het zal geschieden dat ter plaatse waar tot hen gezegd zal zijn... Gij lieden zijt mijn volk niet, tot hen gezegd zal worden... Gij zijt zonen of kinderen, gij zijt zonen van de levende God... En dat is een verrassing, want nou is de vraag... op welke plaats is dat dan tot hen gezegd? Gij zijt mijn volk niet, gij zijt lo ami. Dan weten we ook op welke plaats tot hen gezegd zou worden... gij zijt zonen en dus erfgenamen en dus priesters eigenlijk... van de levende God. Waar was dat? Waar is dat gezegd? Welke plaats? Dat is goed geantwoord. Hè? Die plaats bestaat niet. Het gaat namelijk niet over plaats. Het gaat over tijd. Heb je dat? Dan gaat hij weer. Op het moment. De plaats in de tijd is de bedoeling. Het is niet geografisch, maar chronologisch. Terwijl tot hem gezegd wordt... Gij zijt Loami... wordt tot hen gezegd, gij zijt zonen des levende gods. De vertalers kwamen daar niet op, omdat ze niet begrijpen dat op hetzelfde moment dat ze ontslagen worden, ze ook in dienst genomen worden. Dat haal ik dan maar aan als excuus voor hen. Maar het gaat niet over plaats, het gaat over tijdstip. En het kan toch. Namelijk, er wordt tot hen gezegd, gij zijt Loami. En op dezelfde tijd wordt tot hen gezegd, gij zijt mijn volk, gij zijt Ami. Alleen de ene uitspraak betreft het ene deel van het volk... en de andere uitspraak betreft het andere deel van het volk. En terwijl tot het Joodse volk gezegd wordt, gij zijt Loami... ook in de zin van, u wordt ontslagen, you're fined... Fired, sorry. Miss Fine komt er dan achteraan, maar dat doet er nou niet hoor. You're fired, Miss Fine. Nou goed, terwijl tot hen gezegd wordt, u bent ontslagen, terwijl het tot het Joodse deel van Israël gezegd wordt, de twee stammen, worden de 10 stammen alsnog in het priesterambt teruggezet. Die hebben die periode al achter zich. Dat is het verhaal. En als je het naleest in Jeremia 18, dan heet het niet op dezelfde plaats, maar heet het op hetzelfde ogenblik. En daar hadden de vertalers ook geen reden om het anders te vertalen of althans een andere richting in te slaan. En daar staat het dus gewoon, hè. Dat is in Jeremia 18. Even kijken, vers 7. Waar staat in een ogenblik, een tijdstip, op een dag, of hoe je dat maar vertaalt. In een ogenblik zal ik spreken over een volk en over een koninkrijk, dat ik het zal uitrukken en afbreken en verdoen. En dan meteen vers 9, ook zal ik in een ogenblik spreken over een volk en over een koninkrijk, dat ik het zal bouwen en planten. En als u het mij vraagt, is dat hetzelfde ogenblik. En dan het bewijs, want je moet er toch een beetje argumentatie voor hebben, nietwaar? Dat het hetzelfde ogenblik is, dat vind je hiervoor. Namelijk in Jeremia 18, waar Jeremia gestuurd wordt naar het huis van de pottenbakker. De Heer stuurt hem naartoe en zegt, en daar zal ik tot u spreken. Ga eerst maar eens kijken, ik heb eerst plaatjes. En dan geef ik de ondertiteling. Waar komt het op? Je moet je dit goed voorstellen. Hij zag eerst wat en dan... Het is dus belangrijk, dat plaatje. En het plaatje is als volgt. Vers 3, ik ging af in het huis van de pottenbakker en ziet, hij maakte een werk op de schijven. De eerste discjockey denk ik altijd, maar vooruit, hè. Op de schijven van, weet wel, zo'n draaiend plateau en, nou goed, hè. En het vat dat hij maakte, want zoiets heet per definitie een vat, hè. Het vat van aardewerk, van klei, van leem, dat hij maakte, werd verdorven, dat hij bezig was te maken, werd verdorven als leem, tot leem, in de hand des pottenbakkers. Toen maakte hij daarvan weder een ander vat, gelijk als het recht was in de ogen des pottenbakkers te maken. Nou, even goed tot u laten doordringen wat er gebeurde. Hij was een vat aan het maken, op die draaiende schijf, en bij gelegenheid drukt hij al die klei weer in elkaar, dan is het geen vat meer, maar gewoon wat het was, een klomp. Klei, want zo heet toch een klomp, of niet? Ja, goed. En daarna maakt hij uit diezelfde klomp leem, of klei, wat het maar is, maakt hij alsnog een vat. Die heb je toch, hè? Dat eerste vat wordt verdorven, komt niks van terecht, en er komt een nieuw vat voor in de plaats. Hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen. Heet zo'n ding, heet zoiets, maar vooruit. En let op wat er niet staat. Er staat niet, hij was bezig een vat te maken en daarna werd het vat verdorven onder zijn handen. Toen ging de pottenbakker naar huis, ging koffie drinken of weet je veel, of sliep er nog eens een nachtje over of 2000 nachtjes of wat het maar was. En daarna kwam hij terug en maakte alsnog een ander vat. Dat is het niet. Het is gewoon in één en dezelfde vloeiende beweging. Dat begint overnieuw. Heb je het wel eens gezien hoe zoiets gaat? Het is gewoon een één beweging en dan is het hele vat weer weg en dan weer overnieuw beginnen. Als het dan niet gaat, mislukt of op een of andere wijze niet beantwoord aan het idee wat de pottenbakker ervan had, want dat staat er eigenlijk, dan is het één beweging en dan begint hij gewoon helemaal weer overnieuw. Nou, dat is wat gebeurd is. Dat wil zeggen, dat is in één ogenblik. Nou ja, ogenblik, het is maar hoe lang je een ogenblik rekent, maar het is hetzelfde tijdstip. En dus lees je als commentaar, in een ogenblik zal ik spreken, vers 7, over een volk en over een koninkrijk dat ik zal uitrukken, afbreken en verdoen. Vers 9, ook zal ik in een ogenblik spreken over een volk en over een koninkrijk dat ik het zal bouwen en planten. Maar in beide gevallen gaat het over het huis Israëls. Vers 6, zal ik ulieden niet kunnen doen gelijk deze pottenbakker, o huis Israëls? Natuurlijk ben ik mij bewust dat een redelijk gangbare verklaring hiervan is dat het gaat om twee ogenblikken. Dat wil zeggen, vers 7 in het verleden, vers 9 in de toekomst. Vers 7 in het verleden toen het Joodse volk Lo Ami werd. En logischerwijze vers 9 gaat over de toekomst waarin het Joodse volk alsnog Ami zal worden. Als je daarna zegt, ja, maar het gaat toch over 12 stammen, het gaat toch over alle stammen van Israël in de toekomst. Dan zeg je, oh ja, dat is waar ook. En weer anderen zeggen, ja, maar de Joden zijn alle stammen van Israël. Dan zijn ze helemaal van de thematiek af. Hè? Heb je dat nog? Maar ik denk dat het zo niet is. Ik denk dat het gaat over het ene over het tienstammenrijk en het andere over het tweestammenrijk. Terwijl het tweestammenrijk vernietigd wordt, om zo te zeggen. Dat gebeurde aan het begin van onze bedeling, worden 10 stammen hersteld. Het is niet voor niks. Kijk dan in uw geschiedenisboekje dat de beschaving als zodanig van het Romeinse Rijk ten onder ging en zich verplaatste naar Europa. Dat wil zeggen naar West-Europa. En om het Romeinse Rijk te verstaan, niet alleen het West-Romeinse Rijk, maar het oude Romeinse Rijk, zal ik maar zeggen. Dat was al een verwestelijking overigens van de voorgaande rijken. Van Alexander de Grote en van de Meden en Perzen en wat er maar voor zat. Maar daarna kwam het hier in West-Europa terecht, om zo te zeggen. En dat is waar het over gaat, want in West-Europa bevonden zich 10 stammen van Israël. En daar ging de zaligheid naartoe. Naar het noorden en westen. Staat ook in Jesaja, naar het noorden en westen. Daar ging het naartoe. Naar de eilanden der zee, naar Brit-Am. Dat is Jesaja 42 en Jesaja 49. Zie? Nou goed, maar het gaat er maar om dat we deze dingen begrijpen. Dan kom ik terug nu in Matteüs hoofdstuk 12. Er was een mens die een dorre hand had. Dat wil zeggen, één dorre en één goeie. Die andere hand wordt trouwens genoemd, zodat er geen weg is. Want er staat er uiteindelijk Wij. Maar er staat en zit, er was een mens die een dorre hand had... en ze vragen hem, zeggende, is het ook geoorloofd om de sabbatdagen te genezen... opdat zij hem mochten beschuldigen? Want ieder die vraagt, is het geoorloofd, leeft dus onder wet, hè? Kan niet missen. Dat is wat gedemonstreerd wordt. Je bent hier in een Joodse situatie. En dan staat er dat de Heer zegt... wat mens zal er onder u zijn die een schaap heeft... en zo dezelfde op een sabbatdag in een gracht valt... hetzelfde niet zal aangrijpen en uitheffen. Hoeveel te meer gaat nu een mens een schaap te boven? Zo is het dan op de sabbatdagen geoorloofd wel te doen. Toen zei hij tot die mens, strek uw hand uit. En hij strekte ze uit en zij werd hersteld, die hand namelijk. Zij werd hersteld, gezond, gelijk de anderen. En verder gaat het verhaal niet. Maar wat we uitgedrukt vinden... is de beide huizen van Israël. En in die dagen was een van die huizen van Israël... was ontslagen uit het priesterambt... omdat het de kennis verworpen had en dat soort dingen meer. Dan is het water, als beeld van het woord van God, eruit. Dan is het dus dor enzovoorts. En van die dorre hand staat dat hij genezen werd. Dat is gewoon een beeld van het herstel van de 10 stammen. En daarna wijs ik erop dat er weliswaar niet achter staat, want dat zult u, gij zult dan tot mij zeggen, maar dan had toch op hetzelfde moment die andere hand moeten verdorren. Ja. Zeg ik, nou ja, als ze bijgestaan zou hebben, dit is gebeurd omdat vervuld zou worden, geen gezegd was door Hosea 4, dan wel Jeremia 18. Ja, dan wel, maar dat staat er niet bij. Wat wij namelijk lezen in de Bijbel specifieker, is dat wel degelijk het Joodse volk eerst zou zien dat herstel van 10 stammen, en daarna zou het oordeel pas over de 2 komen. En dat is ook wat gebeurt in de dagen van Handelingen... waarin het evangelie al naar de 10 ging... en waar in elk geval, als u het helemaal niet gevolgd hebt... waar in elk geval de zaligheid gepredikt werd aan... en geloofd werd door de heidenen... en de Joden stonden erbij en keken ernaar. Ze konden het nog even aanschouwen. En sindsdien kwam er een oordeel over het Joodse volk. En sindsdien hebben we gemakshalve ook maar vergeten... dat de zaligheid als zodanig inderdaad terecht kwam bij 10 stammen van Israël. We noemen ze maar gewoon heidenen, want dat zijn ze natuurlijk. Want de 10 werden niet hersteld onder de wet, hè? En als de Joden in de toekomst hersteld zullen worden, tot geloof zullen komen... zullen ze net zo min gebracht worden onder de wet. Het is niet een terugkeer onder het oude verband. Het is het aanbreken van het nieuwe. En aan dat nieuwe krijgen de 10 officieel eerst deel. En de 2 kunnen het nog even bekijken. Dat staat trouwens zwart op wit. In elk geval in Handelingen 13... waar de apostel Paulus immers het evangelie predikt... in een plaats genaamd Antiochië. Daar waren er wat meer van, maar vooruit. In Antiochië, in Klein-Azië is dat deze keer. Handelingen 13, zei ik, ja. En daar predikt de apostel aan de Joden, aan de 2 stammen dus eigenlijk, aan de Joden in de synagoge. En hij eindigt zijn toespraak in vers 39 met dat door Christus en ieder die gelooft gerechtvaardigd wordt, vers 39, en dan vers 40... Zie dan toe, gezegd tot de Joden, zie dan toe dat over uw lieden niet komen hetgeen gezegd is in de profeten. Ziet, gij verachters, gij ongelovigen, en verwondert u en verdwijnt. Ze mochten even kijken, zich daarover verbazen, over wat zij zagen, en daarna kwamen ze onder het oordeel. Ziet, gij verachters, verwondert u, verwondering impliceert altijd dat men niet begrijpt wat men ziet of hoort. En dus ziet gij verachter zijn verwondert u en verdwijnt, want ik werk een werk in uw dagen, een werk het welk gij niet zult geloven, zo het u iemand verhaalt. Welk werk? Een werk dat de Heer doet via of aan de 10 stammen. En dat het over deze dingen gaat, blijkt uit wat er nu verder volgt, want het wordt prompt geïllustreerd, want daarna gaat de synagoge uit, hè, de Joden waren uitgegaan, de synagoge ging uit, heet dat, Maar daarna blijkt dat de heidenen interesse hebben in dezelfde boodschap. En die vragen, kunnen wij volgende week ook komen? Want wij willen ook wel graag horen wat die Paulus daar predikt. En dus, vers 44, op de volgende Sabbat kwam bijna de gehele stad samen om het woord Gods te horen. Dat is nog eens een meeting, hè? Doch de Joden, de scharen zijn, de Joden zagen dat al die heidenen de belangstelling voor hadden, werden met nijdigheid, nijd, jaloezie, vervuld. U weet wel, ik zal u tot jaloersheid verwekken door lo ami. Door een heidens volk zal ik u tot jaloersheid verwekken. Door Mozes uitgesproken en aangehaald in Romeinen hoofdstuk 10. Nou, dat is precies wat hier gebeurt. Ze werden met nijdigheid vervuld en wederspraken hetgeen van Paulus gezegd werd, wedersprekende en lasterende. Hun punt was gewoon, ja, als het voor de heiden is, dan willen wij het niet hebben. Want we willen graag wel blijven wie wij zijn. Maar dat was niet de bedoeling, want de komst van de Messias maakt een eind aan het judaïsme. Namelijk aan de wet. Zie? En dan verliest men dus een Joodse identiteit, toch? Nou goed. En dus staat er, maar Paulus en Barnabas vrijmoedigheid gebruikende zeiden, het was nodig dat eerst tot u het woord Gods gesproken zou worden, want dat is in overeenstemming met de wil van God. Het is in de eerste plaats voor de Joden. Doch nademaal gij hetzelfde verstoot en uzelf het eeuwige leven niet waardig oordeelt, ziet, wij keren ons tot de heidenen. Want al zo heeft ons de Heere geboden, en dan kom je ook terecht in Jesaja 42... Al zo heeft ons de Heere geboden, zeggende, ik heb u gesteld tot licht der heidenen, opdat gij zoudt zijn tot zaligheid, tot aan de einde der aarde, of tot het uiterste der aarde, tot aan Angleterre, Finisterre, of hoe het allemaal heten mag. U kent die namen toch? Tot Brit-Am. Want het staat er allemaal bij in Jesaja 42. Ging naar de Britten, kortheidshalve, ging naar de Britten in Noordwest-Europa, op de eilanden der zee, inderdaad, in het uiterste westen. En daar is Paulus heen gereisd, volgens de kerkhistorie in elk geval, enzovoorts. En hij niet alleen, want voor hem gingen al heel wat anderen daar naartoe om daar het evangelie te prediken. En voordat het evangelie, of terwijl het evangelie in handelingen naar Samaria ging, ging het al linea recta naar Brittannië. Dat wil zeggen naar Noordwest-Europa. En vanuit Brittannië is daar naar heel Europa geconfronteerd met het evangelie. Dat weten wij ook, alleen zijn we enige eeuwen kwijtgeraakt. Maar als je vraagt, waar kwamen die zendelingen vandaan die Nederland gekerstend hebben? Nou, dan is het antwoord, waar kwamen ze ook alweer vandaan? Uit Engeland, precies, ja. Maar waar het maar om gaat, is dit verschijnsel. Dat het Joodse volk nog even mocht toekijken hoe de verloren zoon terugkeerde. De zoon die nog nooit weg geweest was, mocht even kijken naar de verloren zoon die terugkeerde en hoe het feest begon en hij werd boos. Weet u nog? Nou, dat verhaal is het. De Joden mochten nog even zien hoe de zaligheid naar de heidenen ging. In het algemeen naar de 10 stammen in het bijzonder en toen werden ze boos. En dus, dat was mijn verklaring voor, die ene hand werd hersteld en die andere mocht nog even kijken dat die ene, er was te vrezen van, dat die gezonde hand alsnog verdord geraakt is daarna. Maar dat vertelt het verhaal niet. En bovendien, het zal wel niet gebeurd zijn, het maakt geen onderdeel meer uit van het teken. Maar onder het motto, maak het verhaal zelf af en kleur de plaatjes, krijg je dus dat, hè? En dan nog even tussendoor, ook met één zin, welke hand dacht u dat het was, de linker of de rechter die genezen werd?
De rechter.
Kun je zo raden? Nu. De rechter. Degene aan wie eerst geboorterecht beloofd was. Dat staat hier niet, maar het staat in Lucas 6. Het verhaal komt ook voor in Matthäus 3, meen ik. En in Lucas 6, en Lucas 6 staat erbij, dat was de arts, weet u wel, Lucas. Die kan niet nalaten erbij te zeggen, het was de rechterhand. Precies. Maar dat hadden we al geraden. Na de genezing van deze rechterhand, tot verbijstering van de bezoekers van de synagoge, lezen wij in vers 14 van Matthäus 12, en de fariseeën uitgegaan zijnde hielden tezamen raad tegen hem hoe zij hem doden mochten. Precies, dat is de uitdrukking van het ongeloof van het Joodse volk. En dan, maar Jezus, dat wetende, vertrok vandaar en vele scharen volgden hem en hij genas ze allen. Dat is het idee dat hij de Joden achter zich laat en dat de zaligheid naar de heidenen, in het algemeen dan, gaat. En daarna staat er, en hij gebood hen scherpelijk dat ze hem niet openbaar maken zouden, opdat deze profetie uit Jesaja 42 vervuld zou worden. En voor de volledigheid neem ik u toch even mee dan naar Jesaja 42. Want dat is dat hoofdstuk dat begint met... Ziet mijn knecht die ik ondersteun, dat is dus wat geciteerd wordt... Ziet mijn knecht die ik ondersteun, mijn uitverkorene in de welke mijn ziel een welbehagen heeft. Dit vers wordt in het Nieuwe Testament nog een paar keer geciteerd, maar met één woord veranderd. In plaats van knecht staat er dan zoon. Namelijk, deze is mijn zoon in wie ik al mijn welbehagen heb.
Bij zijn doop.
Bij zijn doop, inderdaad. En bij de vereniging op de berg, en ja, precies, ja. En daar wordt het woord knecht veranderd in zoon, want de knecht zou tot zoon gesteld worden. Dat is de gedachte die erachter steekt, hè? Ik heb mijn geest op hem gegeven. Dat slaat feitelijk op zijn opstanding. Vraag maar aan Petrus in Handelingen 2. Het was de Heer Jezus die die geest ontving en dus opstond uit de dood. Hij zal het recht den heidenen, niet de joden, de heidenen voortbrengen, en onder heidenen vallen ook de 10 stammen van Israël, want die waren niet meer Israël. Allang niet meer, sinds de Assyrische ballingschap al niet. Hè? Dus het steekt erachter. En dan, hij zal niet schreeuwen, nog zijn stem verheffen, nog zijn stem op de straat horen laten. Het gekrookte riet zal hij niet verbreken, de rokende vlaswiek zal hij niet uitblussen. Met andere woorden, hij houdt zich niet met de wereld in het openbaar bezig. Met waarheid zal hij recht voortbrengen. Hij zal niet verdonkerd worden en hij zal niet verbroken worden, totdat hij het recht op aarde zal hebben besteld. En de eilanden zullen naar zijn leer wachten. Het Joodse volk niet, maar de eilanden wel. En ik weet wel, eilanden, dat kan je ook opvatten als kustlanden. Eigenlijk betekent het de vergelegen landen in de zin van geïsoleerde landen. Maar isol is een woord voor eiland. Denk maar aan het Engelse woord voor eiland, dat is island, maar er zit wel degelijk die S nog tussen. Van isolement. In de zin van moeilijk bereikbaar en dus ook in de zin van vergelegen. En dat geldt zeker voor wat wij eilanden noemen. Die zijn moeilijk bereikbaar omdat je moet overvaren. En dan moet je eerst naar de zee, dat is al een heel eind, en dan nog een stukje overvaren, dus met recht. Hè? Als het ergens op van toepassing is, zijn het toch wat wij nu eilanden noemen. Maar de betekenis is iets breder eigenlijk. Maar daar staat er, alzo zegt de Heer, God de Heer, vers 5, die de hemelen geschapen en dezelfde uitgebreid heeft, die de aarde uitgespannen heeft en wat eruit voortkomt, die de volken dat erop is, de adem geeft en de geest aan degenen die daarop wandelen. Kortom, God is niet een God der Joden alleen, maar ook der heidenen. Ik, de Heer, vers 6, heb u geroepen in gerechtigheid en ik zal u bij uw hand grijpen en ik zal u behoeden, dat u had met hoofdletters moeten slaan, want het slaat op die knecht uit vers 1 en dus op de zoon, namelijk op Christus, dus een messiaanse profetie. Vers 6 nog steeds, en ik zal u behoeden en ik zal u geven tot of aan. Dat is hetzelfde. Brit, vertaald met een verbond. Am, vertaald met volk, maar dat is hetzelfde als Britain. Brit, één. Britain. En één is oud-Keltisch voor een volk. Het is gewoon absoluut dezelfde naam, Brit-Am. Alleen de vertalers weten er geen raad mee. Hetgeen te begrijpen valt, uiteraard. Dus, en daardoor krijg je zo'n vreemde uitdrukking. Ik zal u geven tot een verbond des volks. Maar niemand weet wat die uitdrukking betekent. En dat staat in alle handboeken. Men weet niet wat het betekent. Misschien dit, misschien dat, misschien zus, misschien zo. Maar als je het niet vertaalt en je laat het gewoon staan, Brit-Am, dan ben je aardigend op streek. Het volk der Britten. En Brit betekent inderdaad verbond. En dus, Brit-Am betekent dus eigenlijk verbondsvolk. Maar dat is de term die wij geven, die wij gebruiken ter aanduiding van de Joden. Vreemd genoeg. Maar het is Israël, Brit-Am. Namelijk tot licht der heidenen, om te openen de blinde ogen. Maar het is, heeft hier de overdrachtelijke betekenis. Dat de Heer Jezus blinden de ogen opent, is de uitbeelding, het is een teken van wat in onze dagen gebeurd is. Namelijk, het volk dat in duisternis wandelde, heeft licht gezien. En terwijl de hele aarde in duisternis is, ging toch ergens bij een ander volk, een specifiek volk, ging het licht op. Bij welk volk? Bij Brit-Am. Staat hier gewoon. Ik kan het ook niet helpen. Maar ik citeer er nu natuurlijk uit Jesaja 8 en 9, dat weet u, hè? Het loopt tegen kerst, dus dan weet u dat weer. Een volk dat in duisternis wandelt, enzovoort. En anders was het Jesaja 60. Want duisternis zal de volken bedekken, enzovoort. En donkerheid de heidenen, maar over u zal het licht opgaan. Maak u op, wordt verlicht, want uw licht komt. De heerlijkheid des Heren gaat over u op. En in de versie van Efeze heet het... Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de dood... en Christus zal over u lichten. Om te openen de blinde ogen, om de gebondenen uit te voeren uit de gevangenis. Nou begrijpt u ineens waarom in de geschiedenis van Handelingen nogal eens de gevangenissen opengingen. Eerst in Jeruzalem, maar later in Filippi. Bij Saulus en Saulus. Saulus en Silas, ja. He? Die gevangenbewaarder enzovoort. Ze zijn een beeld van de 10 stammen in ballingschap. Alleen de ballingschap werd geopend. Ze konden eruit, maar ze bleven waar ze waren. In ballingschap namelijk. Dat is de uitbeelding. Ja, goed, dat kan ik nou zo gauw niet verklaren, maar dat is wat er is. En samen zongen ze en zijn een uitbeelding van de gemeente. Ze kwamen tot geloof. Gij en uw huis. Dat vroeg de gevangenbewaarder immers. Wat moet ik doen om behouden te worden of zoiets? En Paulus zei, geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult behouden worden, zalig worden. Gij en uw huis. Maar het huis van de gevangenbewaarder heet... een gevangenis, precies. Ja, noem nog zo'n voorbeeld... Jozef in Egypte in de gevangenis. Heb je er nog zo een? Nee, niet in het huis van Potifar. Dat is een beeld van het Joodse volk. Maar in het andere huis. Ook van Potifar overigens. De gevangenis. Begrijpt u wel? Daar ging de zaligheid naartoe. Niet naar het ene huis, maar naar het andere huis. Nou goed. En zo verder, en zo verder. Maar daar gaat dit hoofdstuk dus over. Dat wil zeggen, de Heer zou zich verbergen voor de wereld als zodanig. Toch... ergens in de wereld zou licht zijn. En ik gun me de tijd domweg niet nu... maar u moet het nazoeken in het eind van Jesaja 8... en het begin van Jesaja 9. Daar staat dat. Een volk dat in duisternis wandelt zal licht opgaan. Maar lees het in het verband en dan zult u zien... overal in de wereld is het duisternis behalve daar. Dat is de enige uitzondering. Bij het volk van in Galilea der heidenen. In Gallië dus. Noordwest-Europa. Het land van de Kelten betekent het gewoon. Gallië. En Galilea, maar daar hebben we het eerder over gehad hier... in deze reeks van lezingen. Galilea is daar de uitbeelding van. Galilea in Palestina is de uitbeelding van Gallië. Het is hetzelfde woord, maar dan zit je in Noordwest-Europa. Daar hoorde Nederland ook bij trouwens. De Gallië. Het land van de Kelten. De Galliërs. De Galliërs. Ja. Rare jongens die Galliërs. Maar vooruit. Jesaja 42. En er staat er nog een paar keer. Hè. Er staat ook over zing de Heer een nieuw lied. Dat deden ze dan ook in de gevangenis. Want zingen is de uitbeelding. Is een attribuut van de gemeente. Wij verheerlijken de naam des Heren als uit één mond. Enzovoorts. En we worden vervuld met de geest. Zingende onder elkaar psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. En dat soort dingen meer. Het is een uitbeelding van de gemeente tot heerlijkheid van Christus. Maar die wordt gevormd uit de 10 stammen. En nog één zin uit het Nieuwe Testament. Matthäus 21. De zaligheid zal van u worden weggenomen. U, Joodse volk. En zal gegeven worden aan een ander volk. Dat zijn de 10 stammen. Dat wel zijn vrucht voortbrengt. En de vrucht daaruit is de gemeente. Heb je dat? Korter kan ik het niet zeggen. Nou, verder vind je in het hoofdstuk steeds opnieuw die eilanden. En laat ze de Heer de eer geven en zijn lof in de eilanden verkonden. En ik zal de blinden leiden door de weg die zij niet geweten hebben. En dat soort dingen meer. Ik zal de duisternis voor hun aangezicht ten licht maken. Maar het is in wezen allemaal op onze bedeling van toepassing. Dat werk Gods loopt inderdaad via de 10 stammen. Parallel schriftgedeelte vindt u in Jesaja 49, waar dezelfde uitdrukkingen staan in verband met... ik heb u gegeven tot licht der heidenen om mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde. Dat is Jesaja 49, vers 6. En maar we lazen hem zojuist in Handelingen 13, waar Paulus dat zei en toepaste op zichzelf. Maar van oorsprong, het is van toepassing op de Heer. Hier in Jesaja 49, maar ook in Jesaja 42, waar we zojuist waren... En hier staat ook in vers 8, ik zal u geven tot verbond des volks. Ik zal u geven aan Britann, aan een ander volk, zei de Heer Jezus. De zaligheid Maar hij was de zaligheid. De zaligheid zal gezonden of gegeven worden aan een ander volk en het brengt zijn vrucht voort. En in werkelijkheid, ik ben er stellig van overtuigd dat in de dagen dat de Heer Jezus hier in Matthäus 12, daar ben ik nu weer terug, optrad, in die dagen had hij al zijn bezoek aan de Galliërs achter zich. Waar hij eerst geweest was. Vandaar dat je die uitspraken kunt lezen, bijvoorbeeld aan het eind van hoofdstuk 13... Waar staat in vers 54? En gekomen zijn in zijn vaderland, staat er nu, leerde hij hen in hun synagogen, zodat zij zich ontzetten en zeiden, van waar komt of heeft deze die wijsheid en die krachten? Is deze niet de zoon van de timmerman? En is zijn moeder niet genaamd Maria? En zijn broeders Jacobus en Jozef en Simon en Judas? En zijn zusters, zijn ze niet allen bij ons? Van waar komt dan deze dit alles? Met andere woorden, ze weten dat hij weg geweest is. En ze denken dat hij zijn wijsheid uit dat buitenland gehaald heeft. Toch? En toen zei de Heer, een profeet is niet ongeëerd dan in zijn, een profeet is niet ongeëerd dan in zijn vaderland en in zijn huis. Dat wil zeggen, in zijn eigen vaderland, dat is dus onder de Joden, daar is hij ongeëerd. Maar in het buitenland wordt hij geëerd. Zegt hij toch? Door wie dan? Ja, dat staat er niet bij. Maar het impliceert dat hij hiervoor, dus voordat hij zijn openbare optreden in de Bijbelse geschiedenis op 30-jarige leeftijd begon, dat hij daarvoor in het buitenland geweest is. Waar? Nou, dat weten wij ook. Dus, Britam. Dat denk ik wel. Ik weet wel dat het als legende beschouwd wordt, maar ik heb er geen twijfel over. Nou, dat moet zo geweest zijn. Ten meer dat ik de legenden ken. De meeste mensen kennen ze niet en wijzen het meteen af. En dat is legenden. En ze weten niet waar het over gaat. Maar als je werkelijk weet waar het over gaat en wat de argumentatie ervoor is, hoe men daarbij komt, dan wordt het verhaal een heel stuk sterker. Nou goed, ik laat het maar voor wat het is, want dat is het punt nu ook niet. Het punt nu is dat er gezegd wordt door de Heer Jezus dat ze hem niet openbaar maken zouden. En daarmee wordt althans dat eerste deel van Jesaja 42, dat hier wordt aangehaald, vervuld. Maar in werkelijkheid moet u begrijpen dat er uitspraken zijn over onze tegenwoordige bedeling, waarin de Heer zich verbergt voor de wereld, maar waarbij hij niettemin een domicilie heeft bij een ander volk, maar niet bij de Joden. En het was zelfs ook niet in het Romeinse Rijk, maar het was buiten het Romeinse Rijk. Daarna hebben we al die uitspraken over dat ze hem niet zouden openbaar maken. Ik heb nu nog maar een paar minuten, dus vooruit. Maar er staat nogal een paar keer. Ik probeer jullie mee doorheen te nemen. Dus even nog bladeren aan het eind vandaag, want je kunt zo naar bed. In Matthäus 8 vinden we iets dergelijks. Daar is in de eerste paar versen sprake van de genezing van een melaatse. Maar als u mij vraagt, is die net zo goed een beeld van die 10 stammen? Net als die verdorde hand. Of die blindgeborene, of wie het maar was die door de Heer genezen wordt. Het is altijd hetzelfde. En het is net gebeurd, er wordt van zijn melaatsheid gereinigd. En Jezus zei tot hem, vers 4, zie dat gij dit niemand zegt, maar gij heen toon u zelf de priester en offer de gave die Mozes geboden heeft hun tot een getuigenis. Zeg het tegen niemand, maar ga naar de priester. En wat is er met ons heidenen gebeurd? Wij zijn genezen. En onze ogen zijn geopend en dat soort dingen meer. En daarna zijn we naar de priester gegaan, naar de ordening van Melchizedek, wel te verstaan. En we hebben daar de gave gebracht die van ons verwacht wordt. Namelijk, we hebben ons lichaam gesteld tot levend, heilig, God, een welbehagelijk offer. Dat is het verhaal. En zo zijn we priesters van het nieuwe verbond geworden. Het is verleidelijk om over andere melaatsen te spreken. Naar Aman bijvoorbeeld, maar het was helemaal niet een Israëliet. Een heiden. En wat dacht u van die 10 melaatsen die genezen werden op één keer? Maar waarom waren het er 10? 10 melaatsen die genezen werden. En de Heer zei, Tony aan de priester, hetzelfde verhaal. En toen kwam er van die 10 kwam er 1 terug bij de Heer. Toen zei de Heer, hé, dat is nog merkwaardig, waar zijn die 9 gebleven? Het antwoord op die vraagstelling is makkelijk genoeg. De 10 zijn een beeld van de 10 stammen, maar daaruit komt 1 terug bij de Heer. Want die 1 is een beeld van de gemeente. Uit de 10. Dat was Matthäus 8, vers 4. Dan hebben we 9, vers 30. Daar worden twee blinden genezen. Dit keer zijn het er twee. Met twee duidt op eerst geboorterecht. Dubbele deel immers, hè. Maar hun ogen worden geopend. Zij wandelden in duisternis en hun ging het licht op. We hebben het net gelezen in Jesaja. En er staat meteen achteraan, vers 30. En hun ogen zijn geopend geworden en Jezus heeft hun zeer gestrengelijk verboden, zeggende, ziet dat het niemand weten. Maar zij uitgegaan zijn, hebben hem ruchtbaar gemaakt door dat gehele land. Ja. Die opdracht van niet vertellen maakt deel uit van het teken uiteraard. Omdat het aanduiding is van onze bedeling. De volgende keer zou zijn Matthäus 12, vers 16. Maar daar komen we vandaan, dus die noem ik nou niet meer. Dan krijg je Matthäus 16, vers 20. Daar sprak de Heer over dat koninkrijk dat zou aanbreken. En hij zei dat Petrus als eerste spreker op de Pinksterdag mocht optreden, zal ik maar zeggen. Hij kreeg de sleutel van het koninkrijk der hemelen. En hij zou binden dan wel ontbinden. Kortom, via hem zou ook in de praktijk dat koninkrijk aanbreken. Werd hem beloofd, op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, staat er, enzovoort. De Heer zal dat doen, maar dat gebeurt in de dagen van verberging. En dus staat er meteen achter, vers 20, toen verbood hij zijn discipelen dat ze iemand zeggen zouden dat hij was Jezus de Christus. Nou ja, hij was het ook nog niet, hij moest het nog worden officieel bij zijn opstanding. Maar het duidt net zo goed nog steeds op die verborgenheid van het koninkrijk in onze dagen. En één bladzijde verder, in Matthäus 17, inmiddels vers 9, daar was sprake van de verheerlijking op de berg. Maar de verheerlijkte Christus op de berg met 3 van de 12 discipelen is een uitbeelding van de tegenwoordige positie van Christus, verheerlijkt in de hemel. Met de gemeente die daaraan deel heeft en die hem als zodanig ziet. Want wij zien hem met eer en heerlijkheid gekroond. En zodra dat achter de rug is, staat er vers 9. En als ze van de berg afkwamen, gebood hun Jezus zeggende, zegt niemand dit gezicht totdat de Zoon des mensen zal opgestaan zijn uit de doden. Want openbaar wordt hij pas in zijn wederkomst, als hij als de opgestane officieel zich zal vertonen aan de wereld. Want dat is nog nooit gebeurd. Hij heeft zich alleen vertoond aan de gelovigen, hè? Aan de zijnen. Dat was Matthäus, dan hebben we Marcus, maar dan herhaalt het een en ander zich natuurlijk, dus daar ben ik waarschijnlijk redelijk snel doorheen. Maar daar staat in vers 34, en hij genas er velen die door verscheidene ziekten kwalijk gesteld waren, en wierp vele duivelen uit en liet de duivelen niet toe te spreken, omdat zij hem kenden. Er blijft verberging tussen. Nu zelfs via demonen, maar niettemin, er blijft verberging. En daarna in vers 44, want daar is weer sprake van de genezing van die melaatse. En daar staat, zie dat gij niemand iets zegt, maar ga heen en vertoon u zelf de priester en offer voor uw reiniging, hetgeen Mozes geboden heeft en tot een getuigenis. Maar hij uitgegaan zijnde begon vele dingen te verkondigen. Ja, precies. En waarmee je maar weer ziet, hij kon het niet laten. Dat is de werkelijke situatie van onze tijd. Zoals Petrus het zei tegen het Sanhedrin. Het Sanhedrin zei, je moet je mond houden, jullie mogen niet meer spreken in de naam van Jezus. En Petrus zei, nou hij zei niet, wij moeten dat, want we hebben de grote opdracht om dat te doen. Of zo. Hij zei, nee, hij zei, wij kunnen niet laten te spreken. Wij kunnen niet anders. Zie? En dat is onze positie. Het is niet de opdracht. De uitdrukking, gij zult mijn getuige zijn, is dus niet een opdracht. Het is de vaststelling van een feit. Zo zou het gaan. Dat is Bijbels. Daarna Marcus 3, vers 12. Waar zelfs demonen roepen, gij zijt de Zoon van God. En hij gebood hen scherpelijk dat ze hem niet zouden openbaar maken. En hij klom op de berg en riep tot zich die hij wilde en ze kwamen er tot hem. Precies, hij openbaart zich niet aan de wereld, hij verbergt zich in een hoge positie feitelijk. In een verheerlijkte positie. Daarna Marcus 5, vers 43. Dat is bij het dochtertje van Jairus dat opgewekt wordt uit de dood. En dan staat er in vers 42, dat er stond het dochtertje op en wandelde, want het was 12 jaar oud. En zij ontzetten zich met grote ontzetting. En hij gebood hun zeer dat niemand dat zelf zou weten. En zeiden dat men haar zou te eten geven. Er mocht niet over gepraat worden over deze dingen. Nou, strikt genomen, het dochtertje van je Iris is weliswaar een beeld niet van de 10, maar van de 2 stammen. Maar de geschiedenis van het dochtertje van je Iris wordt vermengd met, dan wel onderbroken door de genezing van de bloedvloeiende vrouw uit de scharen die hem ongemerkt van achteren aanraakte. En toen werd de vraag gesteld, wie was dat? Maar het hele punt is natuurlijk dat de scharen is gewoon een beeld van de volkeren als zodanig. Maar die ene vrouw daaronder is de uitbeelding van één volk uit al die volkeren. En de vrouw was onvruchtbaar, want hoe het er ook staat, dat is de betekenis. De bloedvloeiende vrouw was onvruchtbaar, maar ze werd alsnog vruchtbaar. En dat is de beschrijving van het herstel van de 10 stammen in onze dagen. En pas daarna zal alsnog het dochtertje van je Iris een beeld van de 2 stammen. Van de overste van de synagoge enzovoorts, hè, worden opgewekt. Maar er is sprake van een periode van 12... waarin het dochtertje van je Iris opgroeit, zal ik maar zeggen. En die bloedvloeiende vrouw is in dezelfde periode onvruchtbaar, bloedvloeiend. En terwijl het dochtertje van je Iris bloedvloeiend zou moeten worden, omdat ze 12 jaar was en dus vruchtbaar moest worden, in plaats daarvan stierf zij en werd die andere vrouw, die al die tijd onvruchtbaar was, werd alsnog vruchtbaar. Daar heb je hem, hè? In één ogenblik. Terzelfde plaatsen, om zo te zeggen. Dat is wat het uitbeeldt. De een wordt Lo-Ami en de andere wordt Ami. Dat is het eigenlijk, hè? Het dochtertje sterft en de bloedvloeiende vrouw wordt genezen. Terwijl het dochtertje vruchtbaar moest worden, het Joodse volk, gebeurt dat niet, maar in plaats daarvan wordt die andere vrouw vruchtbaar. Daarna komen we in 7, vers 36. De genezing van een doofstomme. Maar het is uiteraard weer een uitbeelding van die 10 stammen. Daar blijft het altijd. Ze zijn het woord kwijt. Ze horen het niet en kunnen het dus ook niet spreken. Zo zei je 4. Kennis verworpen. Dan kan men ook een priesterhand niet bedienen. Als men niet kan horen, heeft men ook niks te zeggen. Als men niet hoort naar het woord van God, kan men het woord van God ook niet prediken. Dat is een doofstomme. Maar die wordt genezen. Dat speeksel uit de mond van de Heer Jezus is een beeld van het woord van God. Dat wat uit de mond Gods uitgaat, het woord. En de aanraking met dat woord, dat gestalte heeft gekregen in slijk, met stof der aarde. Het woord is vlees geworden, lees hem dan maar zo, hè. Want dat is het dan eigenlijk. Als men daarmee in aanraking komt, ontvangt men het leven van. En dus licht. En dus woord. En dus worden de oren geopend en de tong losgemaakt. Dat is het eigenlijk. Maar waar het om gaat, is dat het dus meteen achter staat. Vers 36. En hij gebood hun lieden dat ze het niemand zeggen zouden, maar wat hij hun ook gebood, zo verkondigde zij het des te meer. Met andere woorden, je kunt vers weglaten, dan mis je niks. Maar het staat er wel bij. Voor de geschiedenis is het van geen enkel belang, maar het hoort bij het teken. Daar gaat het om. Teken van onze bedeling. Markus 8, vers 26. Blinde geneden te Bethsaida. Hij zond hem naar zijn huis, vers 26. Zeggende, ga niet in het vlek en zeg het niemand in het vlek. In het dorpje. En dan vers 30, nog een keer. Daar is sprake van de belijdenis van Petrus. Net als in Matthäus 16. Gij zij de Christus. En hij gebood hen scherpelijk dat zij het niemand zouden zeggen van hem. Daarna Markus 9, dat is weer de verheerlijking op de berg. Het is hetzelfde verhaal dus als in Matthäus 17. En dan staat er in Markus 9, vers 9. Als ze van de berg afkwamen, gebood u hun dat ze niemand verhalen zouden hetgeen zij gezien hadden, dan wanneer de Zoon des mensen uit de doden zou opgestaan zijn. Etcetera. Dan heb ik er nog een paar in Lucas. Dat is Lucas 5, vers 14. Genezing van een melaatse. Hij gebood hem dat hij het niemand zeggen zou, maar ga heen, zei hij, vertoon u zelf de priester en offer voor uw reiniging, gelijk Mozes geboden heeft hun tot de getuigenis. Maar het gerucht van hem ging te meer voort. Want ja, zo is het in onze dagen. De Heer verbergt zich voor de wereld, maar niettemin is zijn woord gepredikt over heel de wereld. Nou, dan nog Lucas 8, vers 56. Dochtertje van Jezus. En haar ouders ontzetten zich, het laatste vers van Lucas 8. En hij bevallen dat ze niemand zouden zeggen het geen geschied was. En dan nog twee keer in Lucas 9. Vers 21, maar nou in een iets ander verband. Te dier uren verheugde zich Jezus in de geest en zeide: Ik dank u, Vader, Heer des hemels en der aarde, dat gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt en hebt dezelve aan de kinderkens en daarmee aan de gelovigen, kinderen Gods, geopenbaard. Ja, Vader, want al zo is het geweest, het welbehagen voor u. Dat wil zeggen, zo heeft God dat gewild. Verborgen voor de wereld, maar geopenbaard aan de kinderen Gods. En dan nog 9 vers 21. En hij gebood hun scherpelijk en beval dat zij dit niemand zeggen zouden, zeggende: de zoon des mensen moet veel lijden, enzovoort. En het is na aanleiding van Petrus' belijdenis opnieuw, hè? Gij zijt de Christus Gods. En het wordt weer verborgen gehouden. En daarna in vers 36, dat is weer bij de verheerlijking op de berg. En als de stem geschiedde, die stem zei: deze is mijn geliefde zoon, hoort hem, maar het is vrij. Nou, Jesaja 42, deze is mijn knecht, in wie ik al mijn welbehagen heb. Het is hier: deze is mijn geliefde zoon, hoort hem. En als de stem geschiedde, zo werd Jezus alleen gevonden en zij zwegen stil en verhaalden in die dagen niemand iets van hetgeen zij gezien hadden. Maar hun was ook gezegd dat ze dat niet zouden doen. Dus nu hebben we toch heel wat schriftplaatsen waar deze dingen staan. Nu heb ik nog niet eens genoemd andere schriftplaatsen die we ook nog tegenkomen, als er staat: en Jezus verborg zich van hen. Of weggaande verborg hij zich van hen. Of hij stuurde ze weg en zelf ging hij alleen de berg op om te bidden. En dat soort dingen meer. Maar dat zijn net zo goed tekenen van onze tegenwoordige tijd, waarin de Heer zijn stem niet verheft, waarin hij zich niet manifesteert in de wereld of openbaart aan de wereld, maar waarin hij zich verbergt, maar niettemin een koninkrijk heeft, verborgen in de hemel. Dat is het ene antwoord. Het andere antwoord zou geweest zijn: verborgen bij dat andere volk. En terwijl niemand er weet van heeft, zelfs de christenen zelf niet, want meestal weet men deze dingen helemaal niet, doet de Heer toch zijn werk en nog steeds via Israël, alleen niet via de lijn van de twee stammen, maar via die andere lijn. In het verborgene, een verborgen werk. En terwijl de Joden ons voor heidenen beschouwen, doet de Heer via ons wel degelijk zijn werk. Sterker nog, er zijn zelfs Joden die weten dat die Europese volkeren, dat zij de 10 stammen zijn. En die zeggen: ja, maar ze zijn afgodisch. En dat klopt precies, want pas bij de komst van de Messias zullen ze van hun afgoderij verlost worden en terugverzameld worden enzovoorts. Maar het hele punt is natuurlijk dat de Messias al gekomen is en wij kennen hem en wij zijn van afgoderij verlost en dus de demonen zijn uitgedreven. Als teken bedoel ik, hè. We zijn van afgoderij verlost en toegevoegd aan de Heer om hem te dienen en delend in zijn heerlijkheid. Goed, we hebben het daar weer over de volgende keer.